Heb je nu oortjes in?
Nee.
Oké, ik denk dat het net oortjes nog beter was.
Ja? Oh, dat meen je niet. Oh, wat erg.
Ja. Oh. Sorry to say.
Maar wat gek, want de vorige keer heb ik ook met jou opgenomen op deze manier.
Hoi, ik ben Bobby.
En ik ben Daniella. En welkom bij de Recovery Club. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Recovery Club. En Bobby en ik hebben net een soort van, opnamecrisis gehad. Het komt er eigenlijk op neer dat, mijn internet is hier echt zo slecht. En B, ik denk dat er een bepaalde bug in mijn nieuwe telefoon zit. Terwijl ik echt de allernieuwste telefoon heb. Want iedereen zegt als ik ze bel van Daan, ik hoor je haast niet. Terwijl op mijn werktelefoon, dat is gewoon een oude telefoon. En die is kraakhelder, dus ik snap er echt helemaal niks van. Maar goed, we gaan het proberen. Mocht de kwaliteit zo dusdanig slecht zijn, dan horen jullie dit überhaupt niet. Want dan hebben we helemaal geüpload.
Inderdaad.
Want het moet wel enigszins hoorbaar zijn. Maar welkom bij een nieuwe aflevering. Sorry voor de vertraging. Bobby en ik hebben het allebei dusdanig druk. Dat we gewoon eigenlijk geen tijd konden vinden. Dus het zal niet altijd donderdag lukken. Maar we weten dat dit ons vergeven. En Bobby, vertel, hoe is jouw week geweest? Want volgens mij heb jij het echt ook heel druk gehad.
Ja, jij vroeg ook van, of jij zei ook van, ja, we moeten weer data inplannen. En toen dacht ik, oh ja, dat moeten we doen. Ja, niet zozeer dat ik het was vergeten, maar toen stuurde ik ook van, maar dit is mijn agenda op dit moment. En toen keek ik ernaar, toen dacht ik ook echt, oh, ik zie gewoon geen enkel gaatje. Er is gewoon niks. Maar ja, uiteindelijk konden we dus vandaag vrijdag opnemen. Maar ik ben natuurlijk begonnen op de uni en ik heb gewoon op dinsdagen en donderdagen de hele dag les eigenlijk. En op maandag heb ik ook les en op woensdag heb ik ook les. En ondertussen ben ik ook nog bezig met roeien en ben ik ook coach bij het roeien, bij een introductieploegje, wat echt super leuk is. Dus daar bestaat mijn week een beetje uit. Het is gewoon echt, super leuk, maar super vol. Maar dat is oké.
Ja. Ja, toevallig heb ik het hier gisteren over gehad met mijn vriendin en ook de persoon die laatst geïnterviewd is door Me, Myself and I op mijn eigen podcast, Amalia. Want zij heeft, ze had dus ook een chronische ziekte en we hadden het eigenlijk over het feit dat, we hebben het allebei, iedereen heeft het altijd druk en als je dan ook nog eens een keer met iets dealt, zoals een eetstoornis of in ons geval dan een chronische ziekte, dan is het heel makkelijk om jezelf natuurlijk voorbij te lopen en ook elke keer flare-ups te krijgen. Dus ik ben mezelf nu een beetje aan het verdiepen in, nu ben ik echt even de naam kwijt, helemaal brain fart nu. Hij heet het occupational therapy of een occupational therapist. En het gaat daar eigenlijk over dat je vaak als je heel goed voelt, uiteraard heb je zoiets van, oh, ik voel me goed, goede dag vandaag, bam, 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 knal er alles uit. En dan in één keer ben je natuurlijk gewoon op. Dan is het gewoon het kaarsje opgebrand aan beide kanten. En daar heb jij natuurlijk ook ervaring in, met je verleden met de burn-outs en al dat soort. Dus ik denk dat dit wel een aandachtspunt is voor ons beiden. We zijn ook wel scherp op elkaar, vind ik.
Ja.
Van even rustiger aan.
Ja, ik heb wel het idee dat het scheelt bij mij. Dat het is wel zo dat ik niet ik ben niet heel flexibel omdat mijn agenda zo vol zit. Maar er zit ook wel heel veel ontspanning zit er dus al in gebouwd eigenlijk. Want dat roeien is gewoon heel ontspannend. En dan kan ik echt even ontladen en bijkomen van de dag, zeg maar. Dus dat is dan heel fijn dat ook wekelijks wel ingepland zit. Ik merk wel dat ik daardoor toch makkelijker dat momentje voor mezelf neem. Omdat ik dan denk, ik moet nu gewoon naar roeien. Want er zijn mensen die op mij rekenen. Dus ik ga nu even stoppen met school. Ik ga nu gewoon op mijn gemakje daar naartoe fietsen. Dan gewoon eventjes daar zijn, zeg maar. En gewoon even ontspannen, zeg maar. En ik, ja, daar heb ik gewoon... ik heb er best wel veel aan, dat het zo vast erin zit.
Ja. Hey, het klinkt alsof je er echt energie uithaalt.
Ja, dat... ja.
Hetgene wat je wilt. Dat je een balans vindt in dingen die je energie geven. En, want het gaat niet alleen maar om energie weggeven. En, want socializen kan ook heel veel energie kosten.
Ja.
Ook aan de mensen met wie je natuurlijk jezelf omringt. Maar ook soms kan het gewoon een kwestie zijn dat je denkt... mijn hersens zijn zo moe. Ik wil gewoon alleen maar op de bank liggen en Netflix kijken. Dus het ligt denk ik ook een beetje aan hoe je erbij zit. Maar met de roeien, ja, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar ik kan me enigszins voorstellen dat... Ja, je zet je brein echt een soort van uit misschien.
Ja.
Op een bepaalde manier. En het is gewoon go, go, go. En,
precies, want als je het eenmaal kan, dan is het zeg maar... Dan ben je gewoon alleen maar aan het letten op degene voor je. Om het tegelijkertijd te doen. Dan ben je nergens meer over aan het nadenken. Behalve van, oké, ik moet in dat tempo blijven roeien. En ja, wat ging ik nou nog meer zeggen? Ik weet niet meer. Maar inderdaad, het zet je brein gewoon even uit. Je bent gewoon even met één ding bezig. Ja. Oh ja, en het is gewoon best wel een rustige sport eigenlijk. Roeien is best wel een soort van luie sport. Je moet eigenlijk zo heel langzaam oprollen. Waardoor je ook echt nog wat tijd... Ja, ik vind het echt heel fijn.
Oh, klinkt echt fantastisch. Ja. Dat mis ik wel aan sport in het algemeen. Dat je gewoon even je hoofd kan uitschakelen.
Ja, snap ik.
Als ik beweeg, dan denk ik alleen maar au, au, au.
Ja, ja, nee, dan is het echt niet leuk.
Maar daarom vind ik bijvoorbeeld uitgaan en dansen een van de leukste dingen. Want zeg maar, ik heb heel vaak nu, vanavond ook, we nemen dit dan vrijdag op. We gaan vanavond, wat het hele plan is nog een beetje onduidelijk. Maar ik heb best wel een behoorlijk druk weekend voor de boeg, sociaal gezien dan. En het is nog een beetje onduidelijk wat morgen we gaan doen. Want ik ben dus uitgenodigd voor een... Ja, ik vind dit zijn van die dingen waar mijn chronische ziekte dan weer wel weer echt roet in het eten gooit. Want ja, het is een beetje, het is een soort van event. Het is niet echt een gala, maar het lijkt er wel een beetje op bij een of andere bed and breakfast op een meest prachtige locatie.
Wow.
Nou ja, echt gewoon een once in a lifetime experience. En ik sta dus ook op de gastenlijst, dus ik ga in principe, zou ik gaan. En... Tot nu toe heb ik al gezegd, ja, in principe ben ik er. Maar het hele ding is, we blijven dus slapen. En al deze dingen. Kijk, ik ben zo blij dat ik geen eetstoornis meer heb. Want ik had me dan altijd druk gemaakt van, oh, wat is er dan te eten? En wanneer kan ik eten? En hoe en wat?
Ja.
Nou, dat is allemaal geen enkel probleem uiteraard. Het probleem bij mij is nu, dat ik denk, oh god, mensen weten gewoon niet hoe ik leef. Die hebben geen idee. Ik heb een krukjes overal staan in mijn huis om... Mijn make-up te doen, om tanden te poetsen, om haren te wassen. Als het huis heel groot is, want het is een gigantische bed and breakfast. Dan moet ik veel lopen in die mansion. Wat ik voor mij is veel, al een paar meter. Dus veel staan, veel lopen. Oh mijn god, die onzekerheid. En als ik dan vervolgens wegga met ontzettend veel pijn... Of tussentijds moet ik het verpesten voor een ander door te zeggen... Jongens, ik weet ik veel, ik kan niet mee of wat dan ook. Ik vind dat zo ingewikkeld, dat soort dingen.
Ja, snap ik. Dat lijkt me echt heel,
ja,
heel lastig. Ook omdat het best wel... Ja, je wordt dan echt met je neus op de feiten gedrukt hoeveel het je eigenlijk beperkt. Want soms heb je dat misschien thuis niet echt meer door... omdat je je huis er een beetje op in hebt gericht. Maar inderdaad, dat lijkt me zo heftig om dan... dit soort dingen niet te kunnen doen, of wel te kunnen doen, maar dan zoveel daarmee bezig te moeten zijn.
Ja.
Terwijl je eigenlijk zou denken van, ja, je bent jong, daar zou je je niet mee bezig moeten houden, zeg maar.
Nee, dat klopt.
Gelukkig. Niet mee hoeven houden.
Nee, en het ding is ook, ik moet wel zeggen, kijk, als ik met mijn vriendinnen zou gaan, die ik al heel lang ken, dan zou ik zoiets hebben van, oké, iedereen weet van mijn situatie, en dan is het wat, weet je wel, makkelijker communiceren van, oh ja, nou ja, dat soort dingen. Maar, en ik heb één vriendin die weet alles en die is zo empathisch en zij is iemand die ook helemaal niet van bewegen houdt. Dus zij is er echt
handig.
Als we een auto kunnen pakken, dan is zij de eerste die zegt oké, en ze rijdt ook auto, dus ideaal. Maar ik had zoiets, ja, het klinkt gestoord, maar ik zei tegen mijn moeder gisteren, zeg, mam, zou je, volgens mij, mijn moeder vond het een heel leuk idee. Ik zei, zou je mee willen? Want mijn vriendinnen die vinden het allemaal geweldig. En want mijn moeder is gewoon een hele leuke vrouw. Dus ik dacht, ja, dat geeft dan, dat klinkt stom, maar toch een bepaalde safety net.
Ja.
Weet je, als het echt niet gaat, dan kan ik altijd met mijn moeder terug naar huis.
Precies.
En, oh my god, ik ben 32 en ik ga straks met mijn moeder en ik weet helemaal niet of ik dat... Maar ja, dat was wel weer even inderdaad een besefmomentje dat ik dacht van, holy crap, dit zijn van die dingen in het leven die ik wel echt... Ja, eigenlijk heeft het ook een beetje te maken met het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. En het onderwerp van vandaag is, hoe ziet je leven eruit zonder eetstoornis? Nou, ik kan uit ervaring spreken uiteraard, want ik ben al nu, ik vergeet altijd hoe lang het is, maar ik denk zes jaar, zoiets, hersteld van mijn eetstoornis. Maar ik ben nog steeds beperkt in heel veel dingen. En die combinatie maakt het niet altijd even makkelijk. Maar goed, alsnog, leven met een chronische ziekte is te doen. Maar leven met een eetstoornis was voor mij echt niet te doen. Dus, maar goed, to be continued. Jullie horen dat volgende week wel hoe dat nog is gegaan. En ja, voor de rest, ik heb nog één date-update. Mocht iemand interesse hebben. Ik heb het eigenlijk al een klein beetje op de stories van ons Instagram-account gedeeld. Want ik dacht, ja, dat account moet ook weer even...
een nieuw leven ingeblazen.
Ja. Nou, ten eerste... het is geen buurman-update, maar... de buurman heeft een broer. En die, dat heb ik al volgens mij eerder verteld. En die broer is zo godsgruwelijk knap en lekker. Dat is gewoon niet te doen. En ik kom die gast... Ik ben hem, geen grap, in de afgelopen 2 weken... 5 keer tegengekomen. Nou, dat vind ik best
veel. Holy moly.
Ja, het lijkt wel...
Dat is vaker dan dat ik mijn vrienden zie, joh.
Ja, nee, daarom. En vanochtend dus weer. Ik moest even naar de apotheek, even wat halen. En vervolgens, ja hoor, wie loopt er langs? Ross. Dus ik zo, hi, en zwaaien naar elkaar. En ik kom de buurman dus helemaal niet meer tegen. Maar rara wie me een appje heeft gestuurd. De buurman. Want hij wil een keer koffietjes gaan drinken met me. Nou, vind je die?
Wat de heck?
Ja, nou, maar weet je wat het is, Bobby? Zijn hot boy summer is natuurlijk over, hè? Dat snap je.
Oh ja, ja.
Dus ja, dus het seizoen is afgelopen. Dus hij wil nu weer gewoon, cuffing season is coming up. Dus hij heeft zoiets van, oké, ik ga daar maar even appen. Ondanks dat hij weet dat ik in oktober weer terug naar huis ga, of naar Amsterdam. Maar anyway, ik kom Ross, dus elke keer zijn broer, ik noem ze gewoon bij naam en toenaam, want wij mij boeien, ze luisteren dit toch niet.
Dat zou echt de grootste grap van de eeuw zijn, als gewoon mensen in Nederland zijn dit gewoon aan het luisteren zijn.
Ja, ze zijn technisch gezien Zuid-Afrikaans. Ze kunnen... Ja, nou ja, whatever. I don't give a shit, echt niet hoor. Maar anyway, ja, nee, ja, die broer. Toen dacht ik wel echt, volgens mij heb ik de verkeerde keuze gemaakt. Ik had gewoon zijn broer moeten daten. Maar ja, hè, nu te laat. Dus dat ten eerste. Maar dat is gewoon een grappig voorval. Maar ik heb wel echt een heel serieus dateverhaal. En een beetje in een dilemma. Want ik heb denk ik een maand geleden, ik heb je dit niet eens verteld. Want ik dacht, ja, whatever, het zal allemaal wel. Een date gehad met een vent van 41. Nou, ik ben zelf 32, dus ik vind dat op zich een mooi leeftijdsverschil.
Ja.
Maar hij is heel jeugdig en heel succesvol. Hij heeft wel een zoon. Hij zit momenteel in een scheiding, maar zegt dat het finalized is. Maar goed, dan moet je ook...
Oeh.
Van die dingen dat je denkt, oké. En hij heeft hier een huis in Cannes. En vandaar dat hij dus hier ook vaak is. Maar hij komt uit Luxemburg en daar heeft hij dus ook een huis of een appartement. Dus hij pendelt eigenlijk heen en weer. Maar hij reist eigenlijk door heel Europa, want hij werkt met investors. En nou ja, het is wel een high flyer als het gaat om zaken doen, zeg maar.
Ja.
Druk ook. Nou, we hebben echt letterlijk elke dag, sinds we elkaar hebben ontmoet. We hebben elkaar letterlijk 40 minuten ontmoet en that's it. Want hij had eigenlijk...
Wow.
Alleen maar even naar mij toegekomen om me te ontmoeten. Dus, nou, voelde me vrij vereerd.
Dat is wel, ja, inderdaad. Dat is echt wel props. Dat is wel een puntje.
Maar aan de andere kant dacht ik ook van, ja, maar dit is toch wat mannen horen te doen. Want onze standaarden zijn zo, onze verwachtingen zijn zo laag. Dat we denken, oh my god, hij komt naar mij toe. Terwijl, dat horen ze gewoon te doen. Punt. Dat vind ik althans.
Maar hoe lang kwam hij naar je toe?
Wat zei je?
Hoe lang kwam hij naar je toe?
Nou, vanaf Cannes naar Antibes is het ongeveer 20 minuutjes rijden. En hij had 40 minuten. Dus ja, en dan weer 20 minuutjes terug. Hij moest namelijk terug, want zijn vrienden die hadden namelijk een afscheidsdiner voor hem geregeld. Dus nou ja,
Joet!
Ja, dus ik vond het eigenlijk wel heel leuk. En hij zei dat hij me heel leuk vond. En nou ja, nogmaals, ik denk altijd, oké, we'll see. Ik geloof niet meer zo veel in wat mannen zeggen. Door mijn date-ervaringen en er een perikelen. Maar goed, lang verhaal kort. We hebben elkaar elke dag echt gesproken. Via spraakmemo's, appjes, you name it. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ja, ik ben de 20ste, 21ste ben ik weer terug in Cannes. Mag ik je dan mee uit eten nemen? En ik kan daarvoor ook wel terugvliegen naar Frankrijk als je dat zou willen. Toen had ik al gezegd, nou joh, dat hoeft helemaal niet. Maar lijkt me leuk om een beetje te gaan eten. Toen zeiden mijn vrienden in één keer, Daan, weet jij dat er een investors convention gaande is vanaf de 20ste tot de 22ste? Toen dacht ik, ha, oké. Vandaar dat hij dus terugkomt. Totaal natuurlijk, uiteraard niet voor mij. Maar dat is prima, dat is oké. En ik heb hem dus maandag voor de laatste keer gesproken. Het is nu vrijdag. We zouden dus woensdag of volgende week woensdag een date hebben. Niks meer van deze gozers gehoord. Nou.
Oh, dat is wel raar als je echt van iedere dag elkaar spreken gaat.
Komt. Ja, toch?
Ja.
Dus nu zit ik echt een beetje met het dilemma van, ja, wat ga ik doen? Ga ik die date überhaupt cancelen? Want als hij in één keer op, weet ik veel, maandag zegt, oh ja, ik zie je trouwens woensdag. Dan denk ik, ja, ik heb je een hele week niet gesproken. What's going on? En ik vind het, excuus, mijn moeder zegt dan altijd, ja, maar misschien is die druk. Dan denk ik, ik ben zo vaak druk. En dan zeg ik letterlijk, I'm so busy, I can't respond right now, I'll text you later, or weet ik veel wat. Zeg, communiceer gewoon dat je druk bent, punt. Het is één zin.
Ja, ik moet heel erg zeggen dat ik ook zo iemand ben die niet reageert dan, en dan denkt, ik ben druk.
Ja, maar wacht. Als jij iemand leuk vindt,
ja, dat is waar.
Dan doe je dat niet.
Nee, dat klopt. Ik reageer altijd heel snel op mijn vriendin.
Tuurlijk.
Ja, nee, dat klopt. En ook toen we aan het daten waren, zeg maar.
Ja, dus ik voel dat he's out. Hij is geen interesse meer. Want ik denk altijd bij mezelf na van oké, hoe druk ik ook ben, hoeveel pijn ik ook heb. Ik zal altijd, als ik iemand echt heel leuk vind, zal ik altijd communiceren. En voor mij is dat nog moeilijker als ik pijn heb. Omdat, nou ja, voor mij al praten dan al haast moeilijk is. Maar dan zal ik ook echt zeggen van, hè, nou ja, nu heb ik het even dit of dat of whatever. Maar dat doe ik eigenlijk inderdaad alleen als ik iemand leuk vind. Als ik iemand niet leuk vind, wat doe ik dan inderdaad? Dan reageer ik niet.
Ja.
Het is gewoon heel simpel. He's not that into me. Maar het is wel weer fascinerend dat ik denk, daar gaan we weer. Gelukkig heb ik al die tijd niet gehoopt dat hij terugkwam naar Frankrijk en gedacht, oh my god, this is my Mr. Perfect. Want dat doe ik gewoon niet. Omdat ik al zei, actions speak louder than words. Je kan me alles vertellen, hele spraakmemo's van 10 minuten sturen over je hele leven, whatever. Maar ja, tenzij die onder een, ik hoop niet dat er iets ergs is gebeurd uiteraard. Maar ja, nou ja, ik vind het een beetje gek. Dus ik laat jullie ook dit verhaal nog wel. Dit gaat zeker een staartje hebben, want ik ga woensdag uit in Cannes, sowieso. Dus met mijn vrienden. Want die willen al die investors ontmoeten. dus hij zal er vast tussen zitten. Dus er wordt nog een heel verhaal. Maar goed. Ja.
Oh, ik ben heel benieuwd. Ik wil eigenlijk gewoon live updates krijgen.
Ja. Reporting live op de Recovery Club podcast. Vanuit de conference room. Nee, echt. Ik wou dat ik het kon doen. Alleen, nogmaals, de wifi is zo verschrikkelijk traag. Het is, nou ja, daar zal het misschien wel meevallen. Maar misschien maak ik wel een filmpje. En, of neem ik het op of zo, weet ik veel. Kijk wel wat ik kan doen.
Heerlijk.
Ja. Nou ja, anyway, to be continued. Maar goed, oké, we gaan het dus vandaag hebben over. Wat een intro dit trouwens, jongens. Sorry voor. Ongelooflijk. Ik hoop dat jullie er nog bij zijn en niet zijn afgehaakt. Maar we gaan het dus hebben over het leven zonder eetstoornis. En we spreken dan echt vanuit ons eigen perspectief en onze eigen ervaringen. En natuurlijk zijn er bepaalde factoren en facetten van volledig herstel die bij iedereen gewoon er zou moeten zijn in mijn optiek. Zoals onvoorwaardelijk eten en dat soort dingen. Wat dat er gaat, is dat af en toe nog een beetje een, een misconceptie. Omdat ik nog wel eens de cliënt aan de lijn krijg die nog, hoe ga ik het netjes zeggen, die nogal geërgerd zijn over andere oud-cliënten. Niet zozeer van mij hoor, maar gewoon mensen die dus een eetstoornis hebben gehad, de zaakjes. En dan vervolgens alleen maar aan het trainen zijn en ontzettend te zaakjes voedzaam en gezond eten.
Ja.
En dan een cheat day hebben en dat dan ook met naam en toenaam benoemen en dan wel zeggen, ja, maar ik ben wel hersteld van mijn eetstoornis. Kijk, in mijn optiek is dat gewoon niet volledig herstel. Maar dat ben ik. Je mag er wel van vinden wat je wilt. Als je totaal niet met me eens bent, dat mag. Maar in mijn, en ik kan in niemands hoofd uiteraard kijken, maar in mijn geval en in mijn optiek is dat nog steeds te voorwaardelijk. Van oké, als ik sport, als ik train, dan mag ik dit en dat eten. Ja.
Ja, mee eens.
Ja. Wat is jouw definitie van volledig herstel, Bobby? En hoe ervaar jij dat nu?
Wat mijn definitie daarvan is. Ik denk wel dat het echt inderdaad is dat je sowieso onvoorwaardelijk kan eten. Zonder schuldgevoel. En dat je geen angst meer hebt om aan te komen. En ja, ik denk dat het een beetje daar in zit. En dat je ook niet meer, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, niet meer ergens op de wens hebt om terug te vallen.
Ja. Ja. Ja, en bij mij is het eigenlijk uiteraard hetzelfde. Nogmaals, ik kan uit ervaring spreken. Ik zal ook even toelichten wat mijn grootste, een van de grootste, dingen waren in mijn eigen, tijdens mijn eigen eetstoornis. En dat was voornamelijk het stukje, dat klinkt nu heel ziek en dat was het ook, het feedinggedrag. En dat uitte zich voornamelijk bij mijn moeder, of naar mijn moeder toe. En dat kwam omdat ik eigenlijk mijn hele leven me al met haar vergeleek. En ben enig kind, ze waren veel samen. Dus ik was haar echt, en ik werk nu momenteel ook met een bootcamp cliënt, die dat ook heel erg, als ze dit luistert, hi! Ik ben jezelf hier herkend, want we hebben het hier net een uur lang over gehad. Maar het is heel veel voorkomend dat mensen met een eetstoornis en met een restrictieve eetstoornis voornamelijk, dat feeding gedrag, wat het eigenlijk betekent, of feeder gedrag vertonen, dat houdt gewoon in dat je eigenlijk de hele tijd andere mensen eten voorschotelt en voor andere mensen eten maakt, of zelfs mensen taakjes probeert vet te mesten. En vaak zijn het de mensen die het dichtst bij je staan. Omdat die het vaak ook een soort van pikken, omdat ze, om je geven. Maar dan vervolgens zelf niet eet. Nou, en dat is eigenlijk iets wat ik zelf ook deed. Of dat ik dan aan het wachten was totdat mijn moeder at. En dat gaf mij dan de toestemming om ook te mogen eten. Maar het was altijd die vergelijking van, oh, ik moet minder eten dan haar. En, oh mijn god, het was echt een drama. Ja. Het was echt verschrikkelijk. En ik wist echt dat als ik, stel nou dat in mijn optiek, hè, dat volledig herstel bestond uit, oké, ik kom op een gezond gewicht terecht, ik kan alles eten wat ik wil, ik heb geen angsten, maar vervolgens loop ik nog steeds mijn moeder de hele tijd vol te stoppen. Ja, luister, dan was ik natuurlijk alsnog niet hersteld geweest. Dus dat was voor mij een hele belangrijke, dat ik dat eten eigenlijk, het komt niet eens in me op. Ik heb geen idee wat ze eet. Het boeit me ook niet. Ik vraag er ook niet naar. Ik nam bijvoorbeeld echt dingen uit de supermarkt mee voor haar. Weet je wel, dingen die ik bijvoorbeeld zelf niet zou eten. Echt gewoon echt gestoorde dingen. Ik haar eten maakte en dat soort dingen. Maar goed, dat was voor mij dus een hele belangrijke. Ook toen ik een relatie had met mijn ex. Dat ik ook moest, ik ben heel zorgzaam. Maar ik moest ervoor oppassen dat ik niet weer in datzelfde, dat datzelfde gedrag er weer insloop. Maar dat is absoluut niet gebeurd. Omdat ik er heel bewust van was. Want dat wil ik echt niet.
Oh ja.
En wat voor mij een van de belangrijkste dingen is eigenlijk. Nu dat ik al zo lang hersteld ben. Is dat ik totaal niet helemaal niet meer food-focused ben. Dus ik ben niet meer met eten bezig. In de zin van, tuurlijk hou ik van lekker eten en van uit eten gaan. En dat vind ik super gezellig. Maar eigenlijk meer vanwege het gezelschap. En ik kan ontzettend genieten van lekker eten. Ik ben, wat dat er gaat, een alleseter. Maar eten boeit me niet meer zoveel. Het is gewoon eten is eten. Ik eet ook heel vaak heel snel even tussendoor. Ik heb bijvoorbeeld nu, vandaag is echt zo'n dag dat ik heel veel maagpijn heb en misselijk ben. Dus dan weet ik gewoon, oh ja, dan moet ik echt gewoon focussen op hele basic foods. Dus heel erg pre-processed foods. En ja, ik weet je, het is misschien niet het meest af en toe smakelijke, maar het is gewoon makkelijk en simpel. En het is niet meer allemaal zo bijzonder. Je hoeft er geen moment van te maken. Het is gewoon eten is eten, punt. dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
Ik denk dat dat inderdaad ook wel echt een hele belangrijke is voor heel veel mensen. Dat je eten gewoon niet meer... Je kunt wel onvoorwaardelijk eten, maar het moet ook niet zo zijn dat je dat alleen maar in bepaalde situaties doet, inderdaad. Dat je alleen maar gaat eten als je er helemaal een mooie maaltijd van gemaakt hebt. En dat je eigenlijk alsnog bijna een soort van geobsedeerd bent door eten, maar dan op een andere manier, zeg maar.
Precies, ja. Nee, klopt, inderdaad. En het is logisch, hè, als je in ondervoeding bent, oftewel in een hongersnood, dan ben je daar alleen maar mee bezig. Dan draait alles om eten, restricties, beweging. Alles wat met eten en bewegen te maken heeft, dat is eigenlijk waar jouw leven om draait. Dus vanuit jouw biologie is het ook heel logisch dat je dat ervaart. Alleen als je dus uit dat energietekort komt en richting nutritional rehabilitation gaat, waar we het al vaker over hebben, of dat voedingstekort, calorietekort, hoe je het noemen wilt, dan merk je gewoon... Ik weet nog dat het me echt fascineerde, dat ik echt dacht van wow, ik heb gewoon al een paar uur letterlijk niet aan eten gedacht.
Daar oh my god, ja.
Ja, hè?
Ja. Dat is zo fijn.
Heerlijk, hè? Ja, dat is echt zo'n rust. Ja.
Ja.
Ja, ja en ook weer met anderen, dat is ook weer iets wat ik heel erg... Wat heel typerend was voor mijn eetstoornis. Ik was bijvoorbeeld altijd bezig, omdat ik dus zo'n altijd aan het vergelijken was en dat soort dingen. Maar ik had dat ook met, als ik uit eten ging, met vrienden bijvoorbeeld, dat ik, of met wie dan ook eigenlijk. Ik lette altijd op wat andere mensen aten, hoeveel. Nou, verzin het maar. Eigenlijk, ik was alleen maar aan het letten op wat ze aten en wat ze aan het drinken en aan het eten waren. En nu, achteraf gezien, kan ik denken, jezus mens, heb je überhaupt iets meegekregen van het hele gesprek? Nou, inderdaad, ik kan me die hele periode amper herinneren, want ik was alleen maar daarmee bezig. En nu, als je me vraagt, wat heeft jouw vriendin gegeten vanavond? Geen flauw idee. Echt, ik heb geen seconde naar gekeken, opgelet, soms natuurlijk als een vriendin iets bestelt, qua een drankje bijvoorbeeld, of een cocktail, dat ik denk, oh... Dat is lekker, wat is dat? Weet je wel, dan, ja. Dat ziet er lekker uit, dan bestel ik het. Maar voor de rest, ja joh. Ook bijvoorbeeld met tapas, we delen heel vaak tapas met z'n allen uiteraard dat je deelt. En dat had ik voorheen ook heel moeilijk gevonden, want dan was het hele vergelijkingsgebeuren dan ook weer in gang gezet.
Ja.
En als ik nu tapas eet, ik ben vaak degene die de meeste tapas eet... En ja, het boeit, nogmaals, het boeit me echt totaal niet. Dat is zo fijn.
Ja, dat maakt echt zo'n wereld van verschil.
Ja.
Het geeft zoveel meer ruimte ook. Dus dat je echt even ergens anders mee bezig kan zijn dan inderdaad van... Oh, hoeveel hebben zij gegeten? Hoeveel heb ik gegeten? Hoeveel ga ik eten? Hoeveel moet ik eten? Moet ik daar even wil zij eten of minder? Ja. Oh shit, ik ben de tel kwijt, weet je wel? Oh my god, het is echt de mental math.
Ja,
ja nee. Ik denk ja, dat is zo fijn om vanaf te zijn.
Ja, en we hebben het hier natuurlijk al in een eerdere aflevering over gehad... over wie ben ik zonder eetstoornis... en over het stukje zelfontwikkeling... wanneer je dus eigenlijk geen eetstoornis meer hebt. En ik heb dat zo onderschat... Want ik dacht altijd, ja, nou, dit, weet je, dit is gewoon wie ik ben... en dit is mijn persoonlijkheid... en... Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld mijn vader. Die ziet me eigenlijk niet zo vaak. Ik spreek hem ook niet zo vaak, want we hebben niet de al te beste band. Maar hij kent me eigenlijk meer vanuit mijn ziekteperiode. En als ik hem dan zie of spreek, of ik heb het over iemand, of ik ben heel enthousiast over iemand, dan kijkt hij echt met een soort van verbazing naar me van, huh? Ben jij dit? Weet je?
Ja.
Zo, je bent gewoon echt, en dat klinkt super cliché, maar het is echt zo... Je wordt er echt een ander mens van. En alle mooie kanten van je, die worden alleen maar vergroot. En alle mindere kanten, die zullen ook alleen maar minder worden. Want laten we wel wezen, je wordt echt de worst version of yourself als je een eetstoornis hebt. Sterker nog, je wordt vaak een enorme freaking bitch. Tenminste, dat was ik wel. Dus ja, die ontwikkeling is ook... Weet je, er is inderdaad wat je zegt, er is voor ruimte, is voor ruimte voor andere dingen.
Ja.
Ja. Ja. Wat zijn de heb jij specifieke voorbeelden waar je in één keer weer behoefte aan had of aan hebt. Dat je zoiets hebt van, oh ja. Ja, eigenlijk dat vorige keer was het volgens mij onze laatste aflevering. Dat je in één keer een drankje op had of drank, ja. Dat je uit bent gegaan.
Ja, nou, dat soort dingen inderdaad. Dat vind ik gewoon heel leuk om te ontdekken. Maar ik had bijvoorbeeld ook, ik was op een... We waren met een studentenvereniging, waren we naar het Waalstrandje geweest. En toen zei iemand, er waren drie jongens waren aan het zwemmen. En toen kwamen ze eruit en zeiden ze, oh, kom ook het water in. En toen zei ik er zo van, nee, het is echt vet koud, weet je wel. Het was gewoon 's avonds laat, het was al donker. En ik had geen bikini bij me. En toen stond ik nog even op de kant. En toen keek zo'n ploeggenootje aan, toen was ik zo van... Zullen we dat toch maar? En toen heb ik gewoon mijn kleding uitgedaan. Wel mijn ondergoed aangehouden uiteraard. En ben ik dus in mijn ondergoed de Waal ingegaan. En het was echt heerlijk. Maar dat was echt zo'n moment waarop ik me zo vrij voelde. En dat ik later ook dacht van... Wow, dit had ik eerst dus echt nooit gedaan. Omdat er... Ja, er was gewoon, ik weet niet, 100 mensen of zo. En het was weliswaar donker. Maar toch, ik had dan mijn lichaam aan iemand laten zien, weet je wel. En dat had ik dus echt nooit gedurfd. Ja. Maar nu dacht ik, ja, weet je, wat kan het ook? Het is, wat maakt het mij uit? En ik had net vet veel sushi gegeten met een vriendin. En ik dacht alleen maar van, ja, nee, prima. Ik trek gewoon die kleding uit en in mijn ondergoed het water in. En dat was zo bevrijdend en zo leuk, zeg maar. Dat ik echt dacht, wow, ik doe nu echt gewoon iets wat ik wil. En ik laat me niet tegenhouden omdat ik me onzeker voel over mijn lichaam of zo.
Dan moet je je voorstellen dat je in het verleden bijvoorbeeld thuis was gebleven. Omdat je dan je eigen veilige eten wilde.
Ja, sowieso. Ik was waarschijnlijk helemaal niet eens naar dat feestje gegaan. Ik was ook niet sushi gaan eten met die vriendin. No way.
Nee, dat bedoel ik.
Dat was echt een no-go geweest.
Nee, dat wat voor mij eigenlijk misschien het meest bevrijdende was. Is de rigiditeit eigenlijk in het algemeen. Dus op op alle vlakken, zowel met mijn moeder als met mezelf, bijvoorbeeld vanavond ook. We hebben dus plannen om drankjes te gaan doen, uit eten te gaan. Ik heb zo nog 2 sessies en dan ga ik me klaarmaken. Maar ik heb eigenlijk niet echt een idee wat we gaan doen, waar we naartoe gaan, hoe de avond eruit gaat zien. Nou, wat betreft morgen, dat verhaal van die bed and breakfast, dat is meer afhankelijk van hoe mijn lijf dragen en dat soort dingen. En dat ik dat een beetje ingewikkeld vind. Maar wat betreft vanavond, het is allemaal lekker in de buurt. Dus ik weet precies hoe en wat. En het interesseert me echt niet of we nou om 10 uur gaan eten. Om 11 uur, om 12 uur. Zo was ik inmiddels alweer een paar maanden geleden op een bruiloft van een van mijn hele goede vriendinnen. En wij hadden dus, nou, we kregen ons dessert pas om 12:30 s'nachts, weet je wel. Dat soort dingen.
Ja.
Ik ga zo vaak inderdaad super laat naar huis, dat ik denk, oké, sleep deprivation is coming on. Maar goed, weet je, ook weer dat is het. Het zijn allemaal herinneringen die je opdoet. En ik had me dat, ja, ik had alleen maar gedacht, oh, hoeveel calorieën heb ik nou weg zitten drinken? Ja. En hoeveel boterhammen is dat? En oh mijn god, wat een mentale torture.
Precies. Ja. Maar nu je het zegt, omdat je geen idee hebt van wat je vanavond gaat doen. Ik heb dat inderdaad ook, dat het me allemaal niet meer zo uitmaakt. En gisteren bijvoorbeeld ging ik eten op de studentenvereniging. En we hadden geen idee wat we kregen. We hadden gewoon gezegd, oké, we komen. En toen kwamen we daar en toen hadden we wraps. Ja, prima. Weet je wel, andere mensen hadden gekookt. En ik heb geen idee hoeveel olie ze erbij hadden gedaan. Het was veel, want het droop langs mijn kin. Maar... Dat maakt allemaal zeg maar niet meer uit. Mm-hmm. Wel, vroeger had ik dat echt... Sowieso was ik al niet op een studentenvereniging gaan eten. Maar überhaupt bij mijn moeder niet weten wat we gingen eten. Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. Of dat ze dan zei, oh ja, we gaan om 7 uur eten. En dan stond het om 7:30 op tafel. Of dat we dan een keer om 6 uur gingen eten in plaats van om 7 uur. En nu heb ik echt... Ik eet mijn avondeten letterlijk tussen 5 en 10 uur 's avonds. Het is gewoon... Oh. Er zit geen regelmaat in. Iedere dag is gewoon anders net wat uitkomt, zeg maar.
Ja. We eten gewoon wanneer we honger hebben. Of wanneer we zin hebben eten, punt.
Of wanneer ik tijd heb om het te maken.
Ja.
Afgelopen weekend was ik, denk ik. Ik weet het niet. Maar op een gegeven moment had ik pas om 10 uur mijn avondeten gegeten. En ik heb gewoon tot die tijd overleefd op echt een insane hoeveelheid snacks. Want ja, weet je, ik had wel al iets van 7 uur dat ik dacht, poh, ik zou er nu wel het avondeten in kunnen krijgen. Maar dat kon niet, want ik was niet thuis. Dus ik heb gewoon ontzettend veel snacks lopen eten. En toen om 10 uur nog een keer mijn avondeten.
Ja, ik zou precies hetzelfde doen. Dat is hier ook een beetje grappig. Ja. Hier in Frankrijk, wat ik al zei. De restaurants gaan eigenlijk pas echt open vanaf 8, 9 uur. Dus vaak voordat je echt, hè, zeker als je met vrienden bent, je gaat eerst kletsen, drankjes doen, wijntjes, cocktails, whatever. Ik zit hier over het algemeen pas echt aan mijn avonddiner om tussen 10 en 11. Maar omdat je zo aan het praten bent en ook zo aan het snacken tussendoor, want je krijgt overal wel stukjes pizza of van die, hoe noem je dat nou, van die een soort van crackertjes met tapenade en weet ik wat.
Ja.
En ik daarvoor sowieso zorg ik ervoor dat ik een bodempje leg, zodat ik niet echt helemaal kokkie ga. Maar in sommige gevallen had ik recentelijk ook, toen gingen wij uit eten met ook een groep. En de Fransen zijn altijd te laat. Dat is
echt... Maar echt.
Och, mijn god. En dan een groep, ze zijn, de helft is Frans en de andere helft niet, maar... ze waren uiteraard natuurlijk weer te laat, dus ik was een half uur aan het wachten. En ik begon in één keer honger te krijgen. Dat ik echt dacht, oh my god. Ik kwam echt uit het niets, omdat ik daarvoor ook best wel, nou ja, daarvoor had gegeten. Dus, nou, toen heb ik ook echt gewoon een mandje brood gesmeekt. En vervolgens in olijfolie gedipt, omdat ik echt dacht...
Oh, lekker.
Ja, en toen uiteindelijk zijn we inderdaad veel later gaan eten. Dus ik heb dat hele al dat brood in mijn eentje zitten wegwerken. En die zei zo... op een Jezus Daan. Heb je honger of zo? Ik zeg, ja, is het niet
uit? Ja, heel erg.
Maar goed, ja, dat is ook weer dat aanpassen. Dat gaat zo makkelijk als je er zelf bent. Want
ja,
het is gewoon een no-brainer. Je wilt gewoon meedoen aan die ervaringen. En ervaringen meemaken en herinneringen opdoen. In plaats van alleen maar als ik denk aan al die jaren dat ik in mijn appartementje heb gezeten. Met mijn veilige bordje eten voor mijn neus. En op een perfecte tezaakjes tijd. Op de perfecte temperatuur. En oh mijn god. Vreselijk.
Ja. Nee, voor geen goud.
Nee. Nee, dus eigenlijk... Ja, moral of the story is dat... ja, dit is wat herstel betekent voor ons. Dat je vrij kan zijn en los kan zijn. En dat je kan doen en laten wat je wilt. En dat het dus onvoorwaardelijk is wat dat betreft. Dat je er niet iets voor moet doen of moet bewegen op dit of dat om te mogen eten. Nee, helemaal niks. Je mag altijd eten. Unrestricted eating is voor de rest van je leven. Hè? Zo moet je het ook zien. En uiteraard zal je lijf fluctueren. Dat is gewoon fluctuatie hoort bij het leven. Dus ook daar zal je mee moeten zien te dealen. En ja, daar horen ook bad body image days bij. Dat zullen wij, we zullen zeker niet pretenderen dat dat bij ons nooit het geval is geweest. Sterker nog, dat bestaat niet. Iedereen heeft dat. Alleen ja, je kan er niets aan doen in de zin van, oké, weet je wat, ik ga mezelf een restrictie opleggen, want ik vind mijn lijf niet mooi. Nee, want dan val je gewoon weer terug.
Precies.
Ja. Oké, nou, ik zit te denken, hebben wij verder nog dingen toe te voegen, aan te vullen? Ik eigenlijk niet.
Ik ook niet.
Nee, ik denk dat dit hem wel was, hè? Ja, dus nou, herstel is het zo waard. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen.
Ja, absoluut.
Dat deze podcast jullie ook enigszins inspireert om er echt voor te gaan. Want ik heb nog nooit spijt gehad van herstel te zijn van mijn eetstoornis. Dan denk je, Jezus, wat mis ik die eetstoornis toch een partijtje. Ik denk alleen, waarom ben ik dit niet eerder gaan doen?
Ja. Het is gewoon, het geeft je zoveel ruimte, mentale rust, vrijheid, heel lekker eten. Ja, het is gewoon echt, het is, tuurlijk is het super zwaar. En in het begin geeft het je misschien niet die mentale rust, omdat een eetstoornis juist al die emoties en gedachten kan onderdrukken. Maar op de lange termijn geeft het je wel heel erg veel rust, dat je die niet meer hoeft te onderdrukken de hele tijd.
Ja, ja, je krijgt echt een leven terug. Je krijgt echt je leven terug. En mocht je leven nu er heel erg beperkt uitzien door je eetstoornis, weet dat dat niet nu betekent, oh mijn god, ja, maar mijn leven is al zo klein. Of mijn wereldje is al zo klein. Dus dat zal dan ook wel zo blijven. Dat ligt helemaal in jouw handen. Mijn wereldje was ook piep, piep klein. Mijn cirkeltje bestond niet eens. Ik had geen vrienden, ik had niemand. En ik heb nu een vrijwel, ik heb zoveel vriendengroepen dat ik er niet meer bij hou. En ik reis. Ik bedoel, ik woon in twee verschillende landen, maar ik vind mijn werk leuk. Dus weet je, zelfs als je chronisch ziek bent, ook dat kan. Maar zonder, wel allemaal zonder eetstoornis. Anders was het niet gelukt. Ja. Alright, nou laten we het hiermee beëindigen. We hopen dat, zeker van mijn kant, dat de verbinding enigszins oké te beluisteren is. Want zo niet, dan, oh mijn god, nou, dan weet ik niet wat ik moet doen. Maar dat regelen we wel, dat fixen we wel.
Ja, komt goed. We hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden.
En laat een rating en review achter. En mocht je het leuk vinden, vergeet ons dan niet te volgen op @therecoveryclub.podcast.
Dan zijn we er heel graag volgende week weer.
Tot volgende week.
Doei! Doei.